woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het boek van de profeet Zacharia. En daarvan het 14e hoofdstuk, de 26 en 21. Zacharia 14, de 26 en 21. Daar spreekt het woord des Heren aldus: te 10 dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekken voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken, en er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te 10 dagen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de wereld die toch aarde zal zijn. Misschien begrijpt u dat niet direct, dat zal ik uitleggen. We spreken over de aarde en we spreken wel over de wereld. Soms worden die woorden ook wel door elkaar gebruikt, dat stel ik direct toe. U moet er daarom niet te veel aan die woorden op zich blijven hangen, maar aan de strekking. Want u spreekt ook van de wereldbol. Maar dat neemt niet weg, je kunt in de schrift toch wel onderscheid merken. Je leest bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, lees je vaak in een zeer ongunstige zin het woord wereld. De wereld die in het boze ligt. De gedaante van de wereld die voorbij gaat. De wereld waar de Heer Jezus Christus niet voor bidt. Het niet van de wereld zijn van alle degenen die geloven in de naam des Zoons van God. Kortom, in die plaats waar het woord wereld zo gebruikt wordt, daar voel je in aan, daar gaat het niet zomaar over die grond en over die boom, maar daar gaat het over alles wat er op deze wereld is. De mens die tot een wereld geworden is. Dan betekent het eigenlijk de mensheid zoals ze in haar van God afgescheiden bestaan leeft en sterft. Dan zou je ook van kunnen zeggen, het lijkt op het woord vlees wat de betekenis betreft. Zoals ook het vlees vaak, het woord vlees vaak een aanduiding is van die mens, zoals hij in Adam door de zonde geworden is. In die zin zou je ook in veel teksten het woord wereld kunnen omschrijven. Anderzijds vind je in de Bijbel ook gegeven, ook in het Oude Testament, waarin sprake is van de aarde die des Heeren is, met haar volheid. Met alles wat de Heer geschapen heeft en daarin geschapen heeft. Dan merk je dat in die schepping als zodanig, hoewel om onze zonde, onder de druk van het oordeel. In het Nieuwe Testament is die sprake nog krachtiger. Het ganse schepsel zucht als in barensnoodtijd. Het is der ijdelheid onderworpen niet gewillig, Maar om diens wil, dat is God, die het der ijdelheid onderworpen heeft, vanwege de zonde. Adams zonde. In het Oude Testament vind je daarom vaak meer ook over de natuur geschreven dan in het Nieuwe Testament. Dat valt alleen maar niet te lopen. Psalm 19, die vind je niet in het Nieuwe Testament. En zoveel psalmen die spreken over de landman en over het koren en over de velden die bedekt zijn met kudden en de dalen die juichen. Zij juichen ook, zingen zij, uw eer klimt uit het stof. Het is haast net of dat het Nieuwe Testament die gedachte niet meer aan de orde komt. Je krijgt bij het lezen van de Paulinische brieven bijvoorbeeld, en de brief van Johannes, krijg je eerder de gedachte die op de voorgrond staat, dat die wereld met alles wat erop is, maar ook met het door God geschapene, de elementen, de zon, de maan, de sterren, alsof het allemaal geworden is tot een als een stervend paard dat nog een beetje ligt na te trillen, maar het is toch afgelopen. De tijd wordt nog iets uitgerekt door God vanwege de laatste inzameling door de Heilige Geest uit alle geslachten, tongen en talen. Maar verder lees je in de nieuwe bedeling weinig over al die dingen. Van mensen die blij lopen te wandelen. Paulus heeft hele verre reizen gemaakt. Maar je leest praktisch bij mijn weten niets wat hij allemaal gezien heeft. Hij is door prachtige gebieden gereisd, denk aan Cyprus, van die tijd nog een wonderschoon eiland. Hij heeft ontzettend veel gezien, hij heeft op de Areopagus gestaan in Athene, waar nu nog duizenden mensen gaan kijken naar die oude, prachtige bouwwerken. Het is net alsof het gewoon niet meer meetelt. Neem de lof op het huwelijk in het Oude Testament bij de spreukendichter. En bij de prediker, geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen van uw ijdele leven hier op aarde. Want dit is uw deel, van God u gegeven, laat uw kleding te alle tijden wit zijn en geen olie op uw hoofd ontbreken. En de spreuken, een aangename hinde, lieflijke hinde, een steengeitje. Laat u haar borsten te alle tijden dronken maken van liefde. Waarom zou gij mijn zoon de schoot van een onbekende omvang en in een vreemde dolen? Want eens iegelijks wegen zijn voor de Heere. De zondaar op welke hij vergramd is, die zal daarin wegvallen. Maar dat vind je in het Nieuwe Testament niet. De Heer Jezus is op de bruiloft te Kana geweest. Maar dan nog valt de klemtoon meer op het feit dat de Heer Jezus daar komt en zijn eerste wonder verricht, dan dat je een toespraak leest van de Heer Jezus over dat huwelijksfeest of wat dan. Je zou dat kunnen verklaren in het begin, zeggen die mensen in de nieuwe bedeling die over het algemeen zo op een voor ons haast onvoorstelbare wijze gedreven werden door de Heilige Geest. Die hadden nergens geen tijd voor. Want van de ene plaats naar de andere trokken zij om het woord te verkondigen. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, Paulus, de een is nou eenmaal weer anders dan de ander. De een heeft oog voor de natuur, de ander heeft een oor voor de muziek. En David, dat is weer een man geweest die met de harp speelde. Dat weet je van Paulus helemaal niet. Je kunt ook nog in rekening brengen en zeggen dat de eerste christengemeente die gebeurtenissen van die tijd zo hebben beleefd en de boodschap van de komende Heere, dat ze die zo sterk hebben geloofd als aanstaande zijnde, dat er een, nou ja, een geest was of wat zegt het nog? Het is de moeite niet meer. Sommigen gingen zelfs te ver, dat weet je uit de Thessalonicense brieven. Die werkte niet meer. En die liet er alles weer op zijn beloop. Want waar doe je het eigenlijk voor? Als er toen iemand gezegd zou hebben tegen die mensen. Stel je nou eens voor. Dat ze over 2000 jaar die brief die jullie nu lezen, dat ze die dan nog lezen, dat ze nee, het is de laatste uren. Het is al waar. Wij hebben daar weer de verklaring voor. Wij zeggen de laatste fase. 1000 jaar is in de ogen des Heer als een dag. En een dag als 1000 jaren. Alle tijden, tijden van druk, tijden van ontbinding, tijden van zedelijk verval, waarin hele wereldrijken wegzonken, heeft men gemeend, dit is het einde. En er was net als dat de Heer expres, zou je haast zeggen, omdat de mensen er zo vast van overtuigd waren, dat dit het einde was, dat de Heer zei, nee, jullie weten het niet, ik weet het alleen. Nou weet ik wel, het is een zeer onbijbelse gedachte om te gaan zeggen, het zal nog wel 2000 jaar duren, het kan nog wel 10.000 jaar duren. Dat is het afschuifsysteem van de mens. Maar je moet er ook rekening mee houden, dat het een groot wonder is om hem te mogen verbeiden en om te mogen bidden door de Heilige Geest. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Maar hij heeft tijd, het tijdstip in zijn eigen hand gehouden. Maar hoe het ook gaat, u voelt wel aan dat je uit het Oude Testament, als het gaat over de aarde, over de rivieren, de bomen, de bos, de berg, de landbouw, de veesteen, dat je daar ontzettend veel gegevens uit kunt halen. Dat het ontzettend nauw verband hield met de zegen van God over het volk. De regen. En dat je dat in de nieuwe bedeling zo niet meer terugvindt. Tegenover Spreuken zou je dan kunnen aanhalen vrouwen hebbende, als niet hebbende. En zo staat er een hele rij opgesomd, allerlei dingen. Toch, de gedachte die ik vanavond wilde noemen, met Gods hulp, bedoel toch een gedachte te zijn van troost en van bemoediging. Al weet ik dat wij ons ontzettend weinig kunnen voorstellen en dat we ook weinig weten hoe het allemaal zijn zal. Maar ik hoop binnen de perken van de Godsopenbaring iets ervan toch te mogen noemen. Want dat is ook weer in het Oude Testament, en dat zing je bij Zacharias en bij al de profeten. De zonde en het oordeel Gods, die werken zich ook uit in de natuur. Het vee, dat kreunt, En dat hapt naar een beetje lucht en water. De bossen die ontbost worden. En die veranderen woeste wildernissen. De zegeningen van het rijk van Messias, maar ook de natuur in zal delen. Zodat vaak in de profetische toekomstbeschrijvingen komt vaak voor een bloeiende aarde die een lusthof is. Waar alles tot de vrede zal bloeien. Waar de zwaarden geslagen zijn tot sikkelen. En waar geen leed, nog verderving meer op mijn ganse heilige berg gevonden zal worden. Nu. Daar zegt nou ook Zacharia over in dit laatste hoofdstuk. Je weet, het is een betrekkelijk bekend hoofdstuk. Het is een van de stokpaardjes ook wel. Van degene die in een duizendjarig rijk geloven. En die letterlijk dit toepassen. Zo dat Jezus' voeten op de olijfberg zullen staan. En dat die olijfberg zal splijten. En dat daar een weg ter ontkoming zal zijn. En dat de Heere zal komen om te regeren. En vele heiligen. Dan krijg je die gedachte, die eerste opstanding, die tweede opstanding, die eerste komst en die tweede komst. Daar ga ik niet al te diep op in. Ik zou er alleen dit van willen zeggen. Als je dit vasthoudt, consequent. Dan loop je ergens zo vast als een muur. Want dan houdt het in dat er weer een tempel komt in Jeruzalem. Dat er weer offeranden gebracht worden. En dat alle kinderen des Heeren op muilezels en draagbare en kamelen naar Jeruzalem moeten gaan. En dat daar dan een verschrikkelijke slag zal woeden. Enzovoort. Daar kan ik niet op ingaan nu. Maar ik zeg dit alleen maar, dan weet u mijn gedachte. Dat als je dit werkelijk toe gaat passen op al die oud-testamentische profetieën, dan moet je wel heel wat aandurven. Niettemin is er op het ogenblik een sterke stroming. Die de kerk beschuldigt dat zij eeuwenlang alles maar vergeestelijk heeft. En dat ze alles maar wat op Israël betrekking had, op de kerk laat slaan, enzovoort. Nou, die beschuldiging, die is geloof ik naar mijn gevoel nog nooit werkelijk ten volle bewezen dat ze op waarheid berust. Ik weet ook wel dat wij niet vergeestelijk zijn. Dat wij niet zo over te vergeestelijken. Maar die enigszins op de hoogte is van het Bijbelspraakgebruik. Die weet bijvoorbeeld dat Sion is een berg in Palestina. Een kale berg. Sion is ook mede aanduiding van het welbehagen van God. Die die berg verkozen heeft. Sion is ook de naming van de stad die op de berg gebouwd is. Sion is een benaming voor het volk dat in de stad op die berg woont. Sion is ook een aanwijzing van het geestelijk zaad dat naar de beloftenis erfgenaam zal zijn. Eén. Sion is ook nog een benaming van de kerk. Zoals zij verlost voor het aangezicht God reeds in heerlijkheid is. Zo is het ook met Jeruzalem. Dat heeft niet één betekenis. Dat kun je niet vastzetten op, oh dat is die berg. Nee.
Het is een in ook een berg. Het is van God de Heer, daar heeft hij zijn woning willen bouwen.
Maar het is ook Sion waar de Heer naar vraagt, als er niemand meer naar vraagt. Het zijn ook Sionieten die op weg zijn waar het zalig woord van Sion. Goed, nou, dat moet je nu even als een bepaalde regel even aanhouden in gedachten. Dan voel je gelijk het moeilijke wanneer die hedendaagse drijvers wel met die ene verklaring opkomen draaien. Dan betekent het, nee, dat is Israël. Dat is Israël. En dat in het Nieuwe Testament de apostelen dan profetieën uit het Oude Testament die op die plaats in die profeet op Israël slaan, dat ze die rustig toepassen op de gemeente van God uit Jood en Heiden samengebracht. Ja, dat vergeet men. De profeet spreekt in oud-testamentische bewoordingen. Betekent dat dat die woorden niet waar zijn? Dat zou ik niet graag zeggen. Maar hij spreekt, hij duidt een waarheid aan met woorden, zaken, dingen die in die tijd voor die mensen bestonden, die ze begrepen. Zo vinden wij in het Oude Testament soms beschrijving van een tijdelijk oordeel, springt aan het laag, maar dat je de woorden van die beschrijving op het laatste oordeel ook toe kunt passen. Zo'n ontzaglijke verwoesting dat er kwam, de dood zelf over het land. Dan moet je altijd bedenken dat de profeet verkondigt een waarheid en hij gebruikt daar gelijk door de Heilige Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest, gebruikt hij woorden voor die tijd. Nu, zo heeft dan deze profeet, heeft bepaalde dingen in dit hoofdstuk gesteld. Hij heeft gesteld dat Jeruzalem zal benauwd worden. Eer benauwd. Aan alle kanten zullen de vijanden tegen haar optrekken. Nou, dat zie je ook in de openbaring. Alleen, daar wordt het niet toe gespit op de Joden of op Jeruzalem van beneden. Maar daar lees je dat er een eindaanval is, hoe die ook in elkaar zit, daar gaan we niet op in, op de kerk van God. Dat Gods heiligen benauwd zullen worden aan alle kanten. En dat God op het alleroverwacht zelf uitkomst zal geven, want de heiligen verliezen de strijd. Dat kun je hier ook vinden. De kerk Jeruzalem wordt geslagen. Een hoop mensen komen om. Er gebeuren ontzettende dingen met de vrouwen en de kinderen. Maar op een bepaald ogenblik grijpt de Heere God in. En hij ontsluit een weg. De bergen moeten scheuren. God baant door woeste baren en onmogelijkheden heen, baant hij toch een weg. Ja, wat meer is, hij gaat als koning heersen. En dan gaat hij zegenen zijn kerk. En vele van de heidenen worden er verslagen. Maar uit die heidenen laat hij een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade over. Die horen geestelijk ook bij dat Jeruzalem, bij die kerk. En die worden door de Heere bestemd
Zo zie je dan getekend hoe de Heere God midden in de nood de uitkomst geeft. Zoals Israëliet zo menigmaal had meegemaakt. Dat de Heer soms op het laatste moment opeens uitkomst gaf midden in de dood. En dat Jesaja mocht zeggen van Sanherib, de dochter Sion belacht u, zij bespot u, zij schudt het hoofd achter u. En dat er niet één pijl ingeschoten zou worden. Goed. Daarom moet je deze geschiedenis niet bijvoorbeeld laten slaan op Jeruzalem in het jaar 70. Nee, het hoeft niet. Het gaat om de grote waarheid dat God zelf zal zorgen dat de ellende, de verwoesting, de wereld in haar gode vijandige zin, die zal het verliezen en de Heere God zelf zal triomferen en als koning heersen. En dan lees je ook die wonderbaarlijke toestanden, dat heuvelachtige land, het land Judea en omgeving, dat zal het ware zakken totdat alles even vlak is. En de berg, Sion met Jeruzalem, die zal als het ware oprijzen, zodat het als een lichtend middelpunt daar zal zijn en bewoond van. Het land zal gemakkelijk te verbouwen zijn. Geen last meer van die kalkrotsen en van die droogtes. Er zal geen verbanning meer zijn. Dat wil zeggen, er zal geen enkele zonde en oordeel op de zonde zijn. Want Jeruzalem zal zeker worden. God zal toch zijn doel bereiken. Dat voel je, de grijze profeet in deze, je zou zeggen, deze aardse woorden. Ja, het zijn geen aardse woorden, maar ik zeg het even duidelijk. Grijpt die heen naar het einde aller dingen. De dingen wisselen zich af, ze stapelen zich op. Dan opeens krijg je weer een doorkijk naar de eeuwigheid. En dan opeens weer een blik op wat er nog gebeurende is. Hoe het volk zal overwinnen door Gods genade, door het geloof, meer dan overwinnaars zijn. Hoe van alle kanten nog mensen worden toegebracht die de naam Gods zullen aanroepen. Blinde heidenen deel uit zullen maken van dat ene volk van God. Tijd van de genade. Want het feest is aanstaande. Het loofhutte feest, het laatste feest voor Israëliet, maar ook het grootste feest. Het feest wat je zou kunnen omschrijven met de woorden: de Heere heeft alles wel gemaakt. Hij heeft het koren doen groeien. Hij heeft ons bekleed met sierlijke kleden. Hij heeft ons geleid, getrouw en waarachtig, daar niemand struikelde in zijn schreden. Het loofhuttefeest is het feest van de blijdschap, van het vergenoegen, van het zwaaien met de takken van de boom, van het eten en drinken en verzadigd worden. Het zich verwonderen dat we er zijn. En niet alleen dat we er zijn, maar dat we er om Gods wil zijn. En dat Hij de stenen gans sierlijk legt en op saffieren grond zet. En dat wij die dachten nooit het heerlijke land te bereiken, het land van melk en honing, het land waar het zelfs in de avond licht is. Dat ziet niet alleen of in de eerste plaats op onze oude dag. maar dat zit op dat land van Immanuel, waar we eigenlijk het licht der zon niet meer nodig zullen hebben. Geen tempel, er hoeft geen kerk meer te zijn, geen gebouw, want alles is kerk. Overal, we hebben geen gebouwtje meer nodig. Zo'n heerlijk land, dat of het nou dag is, of avond, of nacht, licht is het altijd. Er staat er zo geen helle dag of, en geen dikke duisternis zijn. Dat betekent eigenlijk, er zal geen koude zijn die ons de adem afsnijdt. Maar er zal ook geen hitte zijn die ons uitdroogt van de van dorst. Maar het zal als het ware een eeuwige lente zijn. Waar alles vrede is. Nu. En in die tijd, voor die tijd, maar de profeet tekent het door elkaar, zoals de profeten altijd doen en zoals de Heer Jezus ook gedaan heeft. Omdat de nieuwe eeuw, de nieuwe tijd, de nieuwe eeuw, is in principe in Christus aangebroken. Hij is er al. De in Christus begrepene, de van de Vader aan de Zoon gegevene, zijn eigenlijk al van de nieuwe tijd, van de toekomende eeuw, zegt de apostel. We zijn nog wel in deze tijd eens deels voor het natuurlijk oog, zoals we hier op aarde nog wat rondvoeten en zoals we nog bezig zijn. Want ik zou niet graag het Oude tegen het Nieuwe Testament nog omgekeerd uitspelen. Ganselijk niet. Zoals we de omstandigheden van het Nieuwe Testament meebrengen, waarin geschreven is, nogmaals, dat je geen Psalm 19 zozeer leest. Maar, dat neemt niet weg, de tekening van het Nieuwe Testament is, het is in beginsel aangebroken. In beginsel. Maar als je zeer werkelijk blij gemaakt bent, vrede met God door het bloed des kruises, dan zijn die koeien die daar lopen, daar heb je ook vrede mee. En dan de nietige grasprijs, ik heb er een keer iets van gevoeld, maar dat alles je toeroept, er is geen kraal meer bij. Dan bloeit alles tot de vrede. Dan kan de mens, als hij de regenboog aanschouwt, en de Heere zou hem dat geven, oh, dan kan die de Heere prijs uit louter genade om dat eeuwig trouw verbond, dat hij niet meer tonen nog helden zal in de eeuwigheid. Maar ja, kijk, dat is al de nieuwe eeuw, de toekomende eeuw. Maar ik zeg nog maar, het is ten dele, want de een mag er dan wat meer van hebben als de ander, maar doorgaans zeg je wat een prachtige kleuren. En wat zien de koeien er mooi uit en vet. En wat staat gras en de aardappels er goed bij. Dat blijkt de werkelijkheid. De werkelijkheid die eigenlijk een afstervende werkelijkheid is in die zin. Is het dan niet mooi, die aardappel? Is die koe dan niet mooi? Ja, natuurlijk. Maar dat beest lijkt er ook onder dat we in hem de schepper niet eren en prijzen die te prijzen is boven tot in de eeuwigheid. Daar lijkt dat stomme beest onder. En dat wij die schepper niet in al zijn werken de eer geven die hem toekomen. Daar is de aarde als maar het slachtoffer van. En dat doen wij allemaal in meer of minder mate, maar dat doen wij aan mee. Dat doen wij aan mee. Want de natuur van aarde is vernieuwing en ellendigheid is op al de wegen en paden. We kunnen geen stukje schoon houden, overal laten ons vuil achter. Dan kun je schelden op een grote vervuiler, maar een mens doet het in het klein. Hup, slinger weg, gooi weg.
Dus ik bedoel wat.
Kijk, dat is de mens. En die bezig is om wat God zo schoon geschapen heeft en wat hem onzintel onder de vloek is gekomen, om dat te verderven. En dan kun je eigenlijk niet van buiten sluiten. Dat moet je maar niet doen. Want in alle dingen van het leven, alle gebruiksvoorwerpen, alles wat je maar opnoemt, ja, dat staat niet in het teken van de eer van God. Dat is in dat teken. Kijk, je kunt zo'n boekje kun je gebruiken om te lezen en om God, is maar een voorbeeld, en om God te prijzen. Maar een voorbeeld. Je kan hem ook gebruiken omdat de ene poot van de kast wat te kort is, dat je zegt, hé, dat past er net onder. Begrijp je? Je kan met je een stem gekregen. Dan zou je de Heere God mee hebben dienen te prijzen en te verheerlijken. Altijd! Maar er is geen einde aan wat ontbreekt. Hetgeen ontbreekt staat er in de Bijbel, dat kan niet geteld worden. Dat wil zeggen, het is ontelbaar. Zoveel. Want hij heeft duizenden woorden, die kan nog wel raken. Nou, niet direct vloeken. Maar je kunt nou ook niet zeggen dat daar praatje tussen en praatje. Het hoort bij deze verdeling. Ik bedoel dat niet uit vrolijkheid. Maar dat in en door en met alles gedragen worden door de gedachte die altijd aanwezig zou zijn. God zij geprezen. En ik prijs God dat bij mens verder zoeken. En dan kun je ook op toepassen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad er nog bij. En alles werkt daar weer aan mee. Er kan ene scheut kan genoeg zijn om je mee een ogenblik uit je geestelijk evenwicht te brengen. Opeens houdt het gezang halverwege de regel op. Noem maar. Dat is de gebrokenheid door de zonde. Dat betekent dat de rechtvaardige nu ook wat dat dan gaat door geloof leeft, niet door aanschouwing. Je kan van de aanschouwing van de natuur en van de wereld, van de aarde, van die aanschouwing op zichzelf kun je niet leven. Want dan kun je op het moment op het mooiste plekje zitten en daar is zo gruwelijk zacht wat het gezegd hebt. Kwam er maar een einde aan alles. En dat God eens zou vervullen zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Kijk. En nou eindigt Zacharia, profeet van na de ballingschap. Die eindigt eigenlijk met die profetie. Dat het goed zal komen. Dat in die dagen die in het begin zo aanvangen als de Heilige Geest voor het laatst zijn evangelie net gaat trekken. Voor het laatst de stem doet weer klinken. Kom, ga met ons en doe als wij naar het feest. Van de eeuwige verwondering en de eeuwige blijdschap, waarin God alles in alles zal zijn. Die niet meetrekt, die verteert. Die komt om. Die gaat er aan. Die wordt uitgeroeid. Of die een Egyptenaar is, of een andere heiden, of een Israëliet. Maakt niet uit. Die niet optrekt. Tot dat eeuwig blijde feest, die niet reeds hier zou ik haar zeggen, als het maar een klein takje in de handen krijgt. Hij komt, die verteert aan alle kanten, die raakt zijn ogen kwijt, zijn gezicht, die raakt zijn oren kwijt, die raakt zijn tong kwijt, die raakt zijn voeten kwijt, waar die op gaat,
dat verteert allemaal. Een aanduiding dat het op een verschrikkelijke ellende uitloopt. Bij diegenen die niet mee optrekken naar het grote feest. Want het feest komt toch. Het gaat toch door. Ik wil, zei de koning, dat mijn huis vol wordt. Nou, maar nou hier wel eens een glimpje. Een glimpje. Want nogmaals, mens kan vrolijk praten over de natuur, maar als hij eerlijk is, dan ziet hij niet zoveel. Tenzij de Heer hem wat laat zien. En dan ziet hij er wel wat van, dan ziet hij nog alleen maar een boom en een stronk en een bloem. En dan ziet hij God weer niet. Nou, dan ben je ook een aanbidder van de schepping, zon boven de schepper. Dan staat hier wat prachtig, zeldzaam mooi. En er komt geen woord uit zijn stomme hart. Hoe groot is onze God die dit alles gemaakt heeft. Dus hoeven we daar niet zo vroom over te praten alsof wij zulke bewonderaars zijn. Maar het kan dat de Heer een glimpje wel eens laat zien. En dat er iets van de vrede is die zich lijkt mee te delen aan de omgeving. Maar als het toevallig een koe even daarna ligt te sterven, dat is al niet zo mooi. En als hij daar die kleine beestjes in het stof aan de kant van de weg bezig zien om een rupsdood te maken, ja. Ja, toen ik die rups daar op dat blad zag in zijn schoonheid, zul je dan misschien zeggen, ja, toen dacht ik, oh, wat is de Heer toch een groot God, en de ziel nou. Wat zijn wij toch diep gezonken en hoe ontzaglijk zijn de gevolgen van de zonde. Wat hebben de zonden teweeg gebracht? De gebrokenheid, maar te zien daar. Hier zit het er wel eens een klein buitje, maar stelt er niet al te veel van voor. Want wie zal mij verlossen, zegt Paul. Aan deze toestand ben ik nu verkeerd. Maar het zal komen dat op de bouwen, dat waren kleine metalen plaatjes, die aan het kop of hoofdtuig van het paard hingen, op die metalen plaatjes, die rinkelende plaatjes, daar zal staan de heiligheid des Heeren. Dat klinkt gewoon profaan, dat betekent wereld, ongewijd. Zo klinkt dat. Dat is juist het wonderlijke einde van deze profetie. Want de heiligheid des Heeren, dat stond op die lip van de hoge priester. En zo waren er nog wel heiligheden der heiligheden. De tabernakel, het heilige der heiligen. En al die gewijde voorwerpen. Ze waren niet allemaal even heilig. Het een was heiliger dan het andere. De ark bijvoorbeeld. Dat was meer een heiligheid der heiligen dan een of andere kroffel of werk waar ze een stuk vlees mee uit de kookpannen haalden, de priesters. Maar dat heilige, dat stond dan toch, hoe dichter bij de Heer, hoe meer zinnen deed van de heiligheid van God, hoe groter het was eigenlijk. Dat kun je niet zomaar op alles toepassen. Je zou zo zeggen, ja, je kan overal wel christelijk voorzetten, mensen. We hebben christelijke zangvereniging, christelijke mannenvereniging, christelijke damvereniging, christelijke voetbalvereniging, christelijke vakbond, een christelijke dansvereniging, christelijke bioscoopbond en noem maar op. Dan moet ik zeggen dat het, ja, je kunt overal wat christelijk op gaan zetten. Een vlag die de lading moet dekken.
Nou, zo was het in het Oude Testament in principe ook. Je kon de verwijde dingen, die kon je niet naar de laag halen. Toen Belshazzar die mooie bekers liet komen in die nacht, was hij op het toppunt van zijn eigen dunk en hoogmoed en brutaliteit. Dat uitte zich ook in die daad om de bekers van het huis des Heeren te misbruiken. Maar je voelt daarin die lijn die liep door het woord van God en door het dagelijks leven. Gelijk, ongelijk. Een potje uit je eigen huis is niet hetzelfde dan een vat in het huis des Heeren. Het groot verschil. Want één was voor zijn dienst bestemd en andere was voor de gewone dienst in het dagelijkse leven. Weet je welke gedachte daarin schuilt? Er schuilt deze gedachte in dat wij als mensen hier op aarde niet kunnen raken tot de dagelijkse volle gemeenschap en de nabijheid met God. Er werd in huis wel gebeden en gelezen en er werd wel gezongen en er werd ook wel feest gevierd onder Israël, maar dat waren heus niet allemaal heilige dingen of sacramenten. Nee. En in dat verschil, Gods huis, met ark, met altaar, met pannen, met kroezen, bekers, vorken, messen, alles wat erbij te pas kwam, en ons huis, is een groot verschil. Want daar moet je mee uitkijken. En onze spullen, nou ja, we laten wel eens een kruikje kapot vallen en we kijken niet zo nauw met dat bekertje of dat lepeltje. Maar die dingen zijn aan de Heere gewijd. Daar is Hij in de buurt. Dat betekent dat wij een gebroken leven hebben. Wat in Romeinen 7 door de apostel ging getekend. Een gebroken leven. En nu zegt Zacharias, en dat lijkt wel een spotternij. Dat lijkt iets puur werelds. Dat lijkt iets van, ja, kan overal wel christelijk voor gaan zeggen. Maar zo bedoelt hij het niet. Hij bedoelt dit. Als die dagen komen zullen, waarin er eigenlijk geen dagen meer zullen zijn. Of al maar één dag, want het is altijd licht, het wordt geen avond meer, geen nacht. Dan zal op de bellen van de paarden staan de heiligheid des Heeren. Dat mag toch niet? Ja, dat mag wel. Dat mag wel. Waarom? Wel, dat paard, dat is niet meer. Zoals het in het Oude Testament vaak getekend wordt, als schepsel. Zijn hals met donder bekleed, die de krijg ruikt, en als dat paard dat briest, en Israël mocht eigenlijk geen paarden hebben, want dat zijn zulke sterke, machtige wapenen in die tijd, en ze hoorden op God te vertrouwen, Salomo heeft het toch ingevoerd, maar goed, dat paard als schepsel van God, dat wordt niet meer afgetuigd. Dat wordt de sporen niet meer in de zij gedrukt tot bloedens toe. Dat paard wordt niet meer gedresseerd om het de dood en het verderf tegemoet te lopen. Nee hoor. Dat paard dat je daaraan hoort komen, de belletjes rinkelen, daar staat op heiligheid des Heeren. Van de Heer. Het is van de Heer zelf, de heiligheid des Heeren. En de potten in het huis des Heeren, Die zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Dat betekent, ja, je had in het huis des Heeren zelf ook onderscheid. Je had potten waarin vlees werd gekookt. En je had bijvoorbeeld potten of bekkens waar bloed in werd verzameld. Maar al naar gelang het gebruik was ook de eer en de waarde en de heiligheid die aan die dingen werd toegekend. Nu, dan wil de profeet dit zeggen. Het zal allemaal even heilig en even goed zijn. Niemand zal meer iets van zichzelf hebben. Niemand zal zeggen, dat is voor mij, blijf af met je vissen. Niemand zal een paard gebruiken om te gaan vechten. En de gewone pannen in huis, die zullen net zo heilig zijn als de pannen uit het tempel. Want je zult die pannen uit het tempel gerust mogen gebruiken om je dagelijkse eten in te koken. En de pannen van je huis, die mag je gerust meenemen naar de tempel om een offerande voor de Heere te brengen. Allemaal voor de Heere der Heerschaar. Iedereen, het zal de Heere heilig zijn. Alle die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. Proef je de betekenis aan de gebrokenheid, aan het uitwonen, aan die gespletenheid waar de kerk hier aan leidt, waar ze toch in deel of geen eens aan leidt, hoe is het meestal? Aan dat ervaren dat wij zelf wereld zijn van binnen. Wereld. Dat die onzalige fontein naar de belijdenis onze vaderen, al die ook zelfs door de dood niet ganselijk teniet gedaan is. Dat die onzalige fontein doorblijft. Dat van die fontein ook weer potten worden gevuld. En dingen worden verontreinigd. Wat een onzalige fontein verspreidt iets. Het is zomaar niet iets besloten. Dat kun je niet. Ja, je kunt het geen stop op doen. Dat het voorgoed afgelopen is. Dat er geen druppel uitkomt. Dat kan niet. Dat hoort allemaal bij ons. Kijk, dat eten wat je eet, dat krijg je van God. Maar dat weet je zoveel mee als dat ik eigenlijk nodig heb. Heb ik dat ook van God? Als de Heere geeft alle dingen rijkelijk om te gebruiken, zegt dat op. Maar als we het goed nagaan, dan zijn we allemaal misbruikers. Zie je dat? Die onzalige fontein, die zet overal een stempel op. Wat goed is van God, daar zitten de spetters op van Adam aan alle kanten. Zodat je met recht kunt zeggen, ja, je kan overal wel christelijk op zeggen. Dat is nog geen eens zo dom te zeggen. Maar de dagen komen, dat je overal christelijk op mag zetten. Overal. Als het feest voorgoed begonnen is, gekomen is, ontplooit, beginnen doen het al, maar dat het alles dit is, dan mag je overal opschrijven, de Heer, het is heilig, alles is heilig, die paarden ook, die lopen daarom als een toonbeeld van Gods grootheid. Misschien zegt er iemand, zullen er dan paarden zijn? Ik weet het niet. Ik kan maar goed zeggen. Ze zijn er niet.
Maar dat weet ik toch niet?
Dat weet ik niet. Gezien de oud-testamentische profetie. Als ik die dan niet al te ver wil vergeestelijken. Maar gezien die profetie. Dan zou je zeggen, oh, dan zal het zoiets schitterend mooi zijn. Dat dit nog niks is. En zullen we beslist niet op een kale boom zweven. Met wat zand en woestijn en water. Maar goed, ik zeg maar. U zegt, zouden de paarden zijn en u verwacht dan een antwoord. Natuurlijk niet in, op de nieuwe aarde zijn geen paarden. En op de nieuwe aarde, dat geloof ik niet. Moet dat die beesten eten, die, wat dienen die beesten dan voor? Allemaal voor de Heer. Allemaal voor de Heer. Je moet echt niet denken dat de kerk in de hemel in een kring zit. En op de nieuwe aarde, want daarom zei ik de aarde. De wereld die gaat eraan. Maar de aarde brengt God dwars door het vuur heen. Schept God de nieuwe aarde. De elementen, de aarde die nu is, die vergaan. Maar wij vergaan het. Tot stof. Of de Heer dat verbrande stof nog wil gebruiken, over het algemeen in de protestantse theologie gelooft men van wel, dat de Heer uit de bestanddelen weer een nieuwe aarde, een nieuwe hemel zal scheppen. Maar ik bedoel, dat moeilijk te zeggen, het wordt wel een schepping genoemd. Maar, dat wil ik zeggen, de wereld vergaat, maar je hoeft je geen zorgen te maken over de aarde. Want het zal eeuwig waarheid zijn. De aarde is des Heren met haar volheid. En wij, met ons dorre geredeneerd, we zijn er vaak verder vandaan, wel moeten die de kinderen in gedachten, of in gedachten, die zei dat de kinderen daar heerlijk kunnen spelen. En pruimen rapen, en op paardjes rijden. Dat zat dichter bij de werkelijkheid. Dat wist hij natuurlijk ook niet precies, maar zo lief kinderlijk hield hij dat de kinderen voor. Maar de bedoeling, daar had hij groot gelijk in. Die groot gelijk in. Zij pas tegen de kleinste. Wil jij niet naar het feest? Het ging over dood, maar een klein kind, dat begrijpt zo weinig van dood. Het kind ging de straat en er stond er een auto. Ik zeg, hé, er staat een rouwauto. Het kind stond er al in, dat is de overledene. Dus de kleine ook even kijken, ja, dat is natuurlijk een duister begrip. In zo'n kist. Je kunt zo'n kind niet precies vertellen dat er nog een ziel is en die naar de hemel gaat. Ik zeg, nou ja, ik zeg, daar gaat papa ook in misschien. Ja. Je zegt, jij kan ook ziek worden. Ja. Ja, maar ja. Maar, ja, misschien, ik zeg, wil je, zou je ook graag op het feest, de Heer Jezus, die gaat een groot feest maken. Jeetje, papa, riep ze, wat fijn. Dat vond ze zo geweldig, hè, dat ze heel spontaan dat riep. Wat fijn. Dat nog eens gebeurt. Toen zong de schaduw van de dood, en voor zo'n klein kind, zong weer een beetje naar de achtergrond. Toch is het de werkelijkheid eigenlijk. Op weg. De kerk is op weg. Niet naar de grote catastrofe. Zoals vele pessimisten, ook christelijke pessimisten, het ons voorhouden. We zijn niet op weg naar een algehele verstikkingsdood. We zijn niet op weg naar een kernoorlog. Nou, nee. We zijn ook niet op weg naar een hongersnood. Misschien is het een korte pleisterplaats onderweg, dat weet ik niet. Maar er is de kerk niet naar op weg. De kerk is op weg. De levende kerk, hoe dood ze zich ook gevoelt, is op weg naar het grote feest. Ja, lieve heren, geef ons er toch een klein beetje van. Want als je de krant leest, dan knap je niet vanop. En een hoop christelijke prekers in deze tijd, dan knap je ook niet vanop met hun tijdreden. In plaats dat er nou eens wat eeuwigheidsreden doorheen vloeit, maar die tijdreden, het zwaard van Damocles, en daar hangt ons wat te wachten. Want nou komt de afrekening. Het is allemaal waar. Er zal geen kana niet meer zijn. Dat betekent er zal geen ene machtskramer, geen ene goddeloze die nog oorlog wil voeren en die de muren toesluit, zoals Jericho de poorten sloot, die zal er niet meer zijn. Die is weg. Die is voor eeuwig weggevallen. Ja, er staat heel wat te gebeuren. Maar daar zijn wij niet naar op weg. Wij zijn niet op weg naar het einde van deze aarde en algehele vernietiging. Maar we zijn op weg naar een aarde waar we nog niet van kunnen dromen, niet zijn zal. Lees mij ervoor. Want maar eerlijk wezen, over het algemeen, daar staan de gezichten ook jong. Ja, dat denk je toch, dat denk ik ook. Het is toch zo, je kinderen, waar groeien die nou voor op? Vroeger was het ook wat, maar wat hebben die kinderen nou voor toekomst? Hier op aarde, maatschappelijk gezien en zedelijk gezien, wat hebben die nou voor toekomst? Nou, als de mens nou daarmee bevangen is, dan ziet hij niet, totaal niet. Maar als je nou tevoren mag houden, kom, ga met ons en doe als wij. Het kan wel eens regenen, het kan wel eens storm onderweg, het kan wel eens hagelen. Kan ook wel weer eens meevallen hier op aarde. Maar we zijn op weg naar het grootste feest des Heer. En die niet meetrekt, die gaat eraan. Die krijgt niks meer te zien. Niks meer te praten dan alleen maar vloeken. En niks meer te lopen, want hij wordt opgesloten in de put. Kom, kinderen, zegt de Heer. Hoor dan naar mij. En u zien. Want daar is geen plekje meer vrij voor een bandiet. En er zal niet inkomen, zegt Johannes in de Openbaring, wat iets dat verontreinigt of gemeen. Dat hoort er niet meer bij. Het is alles goed, keurig in orde. Tot het schoteltje van het servies en de pannetjes in de keuken, het is allemaal voor God de Heere heilig. Want we zijn dan zo doortrokken van hem zelf en van zijn wezen, dat we hem overal in zien en overal in bedoelen. Ook als we nog een kopje thee zouden drinken, lijden spreken, dan bedoelen we enkel en alleen zijn grootheid. Net met de beesten der aarde, allemaal. Och, het is niet in te denken dat er een einde komt aan de gespletenheid en de gebrokenheid. Hier door het geloof. Iets. Maar we zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het komt. Zo hij vertoeft, verwijten. En dan heeft de duivel de aarde niet. Die mag de wereld hebben. Maar God heeft de aarde. En die zegt, duivel, jij hebt niks. Maar ik heb het overwonnen. Ik zal alles tot zijn glorie eeuwig kraken. Daarom is ook heden eigenlijk de boodschap van deze late profeet van de oude bedeling, die na de ballingschap ook nog niet zoveel perspectief zag in de mensen. Veel moedeloosheid, vuile klederen en noem maar op. Hij mag toch eindigen met de kerk van alle tijden te bepalen bij het eeuwige feest waar alles voor de Heer is. Daarom is de boodschap ook heden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Laat u leiden, want het gaat de goede kant op. Amen.